Dat is niks bijzonders, want wij kijken normaal gesproken altijd met twee ogen, niet met één. Want als we één zien, zien we alleen plat. Kunnen we nergens achter kijken, enzovoorts. Maar met twee ogen hebben we een afmeting meer, want het ene oog staat ergens anders, ziet dus ook wat anders, staat een eind verderop, hè. Nee, niet weggedraaid, maar staat ergens anders. Dan zie je dus een ander plaatje mee, enigszins verschoven. En met die twee dingen samen kun je dus, krijg je dus een ruimtelijk beeld van drie dimensies, waarin je ook de diepte kunt taxeren. Als je de horizon, de platte afmeting weet, kun je ook de diepte daaruit afleiden. En dit soort, dat weet je waarschijnlijk niet, maar, of misschien ook wel. Maar tegenwoordig maak ik ook stereofoto's. Dus driedimensionale foto's. Die moet je dus ook met twee ogen bekijken, jazeker. Maar dat wordt door amateurs niet zoveel gedaan. Maar in bepaalde takken van wetenschap gebruikt men dat wel. Maakt men namelijk stereofoto's om namelijk afdrukken, platen, foto's te maken, waarin je ook de diepte, waaruit je ook diepte kunt afleiden. Met name in de medische wereld doet men dat tegenwoordig ook. En dan moet je dus twee foto's maken, twee plaatjes maken. Het is net zo goed als je stereofonisch geluid hebt, wat niet alleen een beeld geeft van links naar rechts, hoort u achter en volgens, nou, we zitten links. Nou, laat een zangkoor nemen, hoor je aan de linkerkant de sopranen en de tenoren. Zo, ik sta voor links de sopranen en de tenoren en rechts de alten en de bassen. En je hoort ze niet alleen van links naar rechts, maar ook van voor naar achter, hoor. Wel degelijk. Dat is dus dat je stereoscopisch of stereofonisch, dat wil zeggen, er zit ruimte in, want stereo betekent ruimte. In stereogeluid heb je dus ook twee luidsprekerkasten nodig, die elk een verschillend geluid geven. Dat is ook je stereo zien, dat je kijkt met twee ogen die elk een verschillend beeld geven. Ja, dat is onzin natuurlijk. Ruimtelijk is ruimtelijk en heb je aan twee genoeg. Dus dat quadrofonie, dat is een grap geweest van hooguit een jaar of twee dat men dat gedaan heeft. Toen heeft men de term laten vallen, want het is gewoon onzin. Dat is gewoon meer sporentechniek, meer niet, hè? Meer kanalentechniek. Maar dan wordt het een technisch verhaal. Nee. Dan zie je even de helft niet.
Ja, dan heb ik het allemaal ook door te kijken.
Was dat maar waar?
Nee, maar nog niet lopen. Als je dus met één, als je op een wijzerplaat kijkt, van je horloge.
Ja, natuurlijk. Dat is een kwestie van diepte die erin zit. Want de twee ogen die staan vanuit de verschillende positie, kijken vanuit de verschillende positie. Dus je krijgt, als je met twee ogen kijkt, informatie meer. En daar gaat het om. Een dimensie meer zie je dan. Dan kun je namelijk diepte zien. Dat kan anders niet. Maar het verhaal is niet dat we daar problemen mee hebben, want die diepte die kennen wij dus wel. Al wordt het wat moeilijk. Maar wij kennen zelfs een vierde dimensie, dat is die van de tijd. En die tijd kennen we wel, maar wij kunnen er niets mee. Dat wil zeggen, wij zijn eraan onderworpen. Met die drie dimensies kunnen we iets. We kunnen elkaar passeren, aan alle kanten dus. Maar in de tijd kan het niet. Wij kunnen niet zeggen, oh, nou komen we elkaar tegen, maar dan moeten we elkaar passeren. Dan verzet een van ons beiden, verzet nou de klok. Theoretisch kan dat natuurlijk, hè? Dan zeg je, ja, maar als het niet dezelfde tijd is dan dat we hier op ditzelfde kruising aankomen met onze auto's, dan hoeven we ook niet voor elkaar uit te wijken. Of dan zijn we al voor elkaar uitgeweken. Je kunt iemand ontwijken door een straatje om te lopen. Je kunt ook iemand ontwijken door gewoon een half uur later pas diezelfde straat in te gaan. Maar dan moet je wachten. Maar als het één keer zover is dat je elkaar tegenkomt, kun je niet zeggen, nou verschuif ik mijn tijd. Je kunt hem niet veranderen. Ja, we waren op eerste paasdag, hadden wij samenkomst in Landiesveen, daar hoefde ik zelf niet te spreken, maar daar was ik wel. En dat was net de eerste dag dat het weer zomertijd was. Dus de spreker, die kwam te laat, zo was dat eigenlijk, hè. Die had vergeten zijn klok te verzetten. Toen misten wij elkaar dus. Dan heb je zoiets, hè. En dat is niet te corrigeren meer. Zo van even de klok terugzetten, dan ben ik er. Nee, dat ging niet. De tijd moest ingelopen worden, of overgeslagen, of hoe het maar heet. Dus dat is een moeizame zaak. Nu, de bijzonderheid is dat God inderdaad in een hogere wereld leeft dan de onze. En volgens de theorie van die dimensies leeft hij dus in minstens één dimensie hoger. Nou zijn er hele theorieën over dat er 7 dimensies zijn, maar dat is natuurlijk onzin, dat kun je toch niet voorstellen. Dus als je het niet kunt voorstellen en je haalt het niet uit de Bijbel, dan moet je gewoon je mond erover houden. Maar je komt niet verder dan 1 verder. Hè? Het betekent dus, zoals wij aan lengte en breedte en hoogte nog iets kunnen veranderen, wij kunnen ons dun maken, breed maken, we maken ons smaller, kunnen we elkaar ook passeren, weet je wel. Zo moet het ook mogelijk zijn, zo is het mogelijk, als iemand zou leven in een wereld hoger dan de onze, dan is het eerste wat hij veranderen kan, de tijd. Want dat is die dimensie die wij wel kennen, maar waar we onder zitten. Dat is onze begrenzing. Begrijpt u dat? Als je in een eendimensionale wereld leeft, is de tweede wel bekend, maar het is je begrenzing. Als je in een tweedimensionale leeft, de stipjes op het papiervlak, hè, dan is de derde hun begrenzing. De sprong omhoog of omlaag, dat gaat niet. Maar leven in een driedimensionale wereld, zoals wij, dan is de vierde de begrenzing en die vierde is de tijd. Vandaar dat wij spreken over een wereld van ruimte en tijd, waarbij wij ruimte kunnen veranderen en tijd niet. Maar men heeft theorie over gekromde ruimte, maar er zijn ook theorieën over gekromde tijd, hoor. Dus wiskunde gewoon. Wiskundige modellen, en daar werken we dan verder mee. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Maar je praat dan over dingen die je niet kunt voorstellen. Maar wat je nu misschien wel kunt voorstellen, en daarom ging ik er dus wel op in, is dat God dus geen enkele moeite heeft met het voorzeggen van wat in de toekomst gaat gebeuren. Want zoals wij de ruimte kunnen overzien en weten, hier is dit en daar is dat en daar is zus en daar is zo. Zo wijst de God dat ook aan zich, hier is dit en daar is dat, maar nou is hier en daar niet een plaatsaanduiding, maar een tijdsaanduiding. En hij overziet dat. Wij niet. Want wij zijn aan die tijd onderworpen. Wij bevinden ons op één bepaalde plaats onder die tijd. En we zijn eraan onderworpen. En we moeten dus op bepaalde dingen wachten. We moeten leidzaam zijn en dat soort dingen meer. Want er zijn dingen die zijn nog niet gebeurd. Die moeten nog gebeuren. Terwijl de Bijbel zegt dat ze wel al gebeurd zijn. Terwijl wij weten dat het niet waar is. Hoe vindt u die? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o blinkende morgenster? En is je al, hebben we gehad, de Jesaja. Maar is je al uit de hemel gevallen? Nee. Maar de Heer Jezus zei dat hij het wel heeft zien gebeuren. Hij heeft het gezien. Ja, hoe weet ik niet, maar hij heeft het gezien. Ja, dat plan staat dus inderdaad vast. Dat is al uitgewerkt. Alleen, wij leven in de tijd, wij leven in een lagere wereld. En kunnen ons dat dan niet meer voorstellen. We kunnen alleen nog maar geloven wat God zegt. En dat is wel heel verstandig natuurlijk. Die puntjes op dat blad papier kunnen maar het beste geloven wat ik zeg. Want dan komt het wel goed. Ja toch? Want ik ben hoger dan zij en leef in een hogere wereld dan die puntjes daar op het papier. Nou, zo leeft God in een hogere wereld dan de onze, dus wij kunnen ons beste maar aan hem onderwerpen en aanvaarden wat hij zegt en daaruit leven, want dan komt het wel goed. Dat is eigenlijk het hele evangelie, hè? En hij zegt, het lam dat geslacht is, sinds of van de nederwerping der wereld. Maar het lam werd pas geslacht in de tijd, meer dan 4000 jaar later. Dat is ook zo. We zijn ook uitverkoren in hem. Die bedoelt hij, in Efeze 1. Voor de nederwerping der wereld. Ja, daar hebben we allemaal moeite mee. Maar zo moeilijk is dat niet. Wanneer je iets over van deze dimensies kunt voorstellen. Kunt voorstellen dat God in ieder geval boven die tijd staat. Dat is niet, dat kan niet anders. Dat moet zo zijn. Omdat dat is een afmeting die wij kennen. Lengte, breedte, hoogte en de datum. De exacte tijd. En die datum kunnen we niet veranderen. De rest wel. Dus als God in een hogere wereld leeft, betekent dat hij wel de datum kan veranderen. En daarom is hij degene die roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Moet je over nadenken, wat een onzin ik nou sta te vertellen, maar staat in de Bijbel. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Nee, dat is Romein 4. Het wordt gezegd in verband met opstanding uit de dood. God roept dingen die er helemaal niet zijn. En toch zijn ze er dan. Maar dat is vanuit een hoger standpunt bekeken, of vanuit een ander standpunt. Een hoger standpunt, niet in ruimte bedoel ik, maar een hoger standpunt, dan moet hij zeggen in tijd, hè. Nou, dat is het dan. Vandaar dat God kan zeggen dat het lam geslacht is, of al was, van de nederwerping in de wereld. En vandaar dat Hebreeën kan zeggen, hoewel zijn werken van de nederwerping, altijd nederwerping in de wereld, hè. Dat hoewel zijn werken van de nederwerping de wereld al volbracht waren. Maar toch moeten ze nog volbracht worden, voor een deel. Dat is Hebreeën 4. Ergens. Maar het komt niet dat God tijdloos is, sommigen noemen dat tijdloosheid, maar dat is niet waar, integendeel. Maar de tijd is daar een afmeting waaraan gesleuteld kan worden. Dat het zo is, daar hebben we enige bewijzen voor. Een van die bewijzen hebben we al ook al besproken in Jesaja. Namelijk dat de schaduw op de zonnewijzer terugging. Dat betekent dat de tijd veranderd werd. God kon dat. En hoe dat uitwerkt op de mens heb ik geen idee van, want je kunt je dat sowieso niet voorstellen, maar het gebeurde. En dat is niet een kwestie van de klok veranderen, want het is een kwestie van de zon ergens anders neerzetten. Het is dus inderdaad de tijd terugdraaien van de schepping. Dat kan dus blijkbaar. En natuurlijk die andere gelegenheid waarbij dat gebeurde, namelijk in de geschiedenis van Jozua, toen de zon stil stond. Typologische betekenis is in beide gevallen trouwens dezelfde. Uitbeelding van onze bedeling. Waarin de tijd in zekere zin ook stilstaat, dan wel teruggezet wordt. Kun je allebei zeggen. Maar goed, dat even terzijde. Maar verder is profetie eigenlijk niks anders dat de profeet als het ware boven die dimensie getrokken wordt. Het puntje wordt getrokken van het papier. Wordt op een hoger standpunt gezet. En dan wordt gezegd, moet je nou eens kijken. En dan ziet de profeet vanuit het hogere standpunt, een klein stukje, ziet de hele letter waartoe die behoort, hè? Ja, 12 puntjes op een millimeter staan hierop, hè? Die letters zijn 12 puntjes op de breedte van een millimeter. 300 punten op een duim. Dat is onvoorstelbaar. Maar dan ligt hier zo'n puntje eruit, een klein eentje omhoog. En dan ziet hij ineens al die andere puntjes. Die kon hij eerst niet zien, want er konden alleen de puntjes in die naast hem stonden. Hij kan er niet overheen kijken. Het is een platte wereld. Nou, zo kunnen wij alleen zien wat in onze directe omgeving, in onze tijd nu, op dit moment, terwijl die secondenwijzer voortsukkelt, wat er gebeurt. Meer zien wij niet. Maar als je even van de positie in de tijd zou kunnen opgetild worden, om een overzicht te krijgen over de tijd, als u zich dat dan kunt voorstellen, want ik geef het ruimtelijk aan met mijn handen, maar ik bedoel tijd, ziet u, toch een andere dimensie. Dan kunt u ineens in de toekomst zien. En naar het verleden natuurlijk. En zien wat in het verleden gebeurde. Maar u ziet het alsof het nu gebeurt. Dat kunnen ze niet voorstellen. Uiteraard niet. Maar dat kan dan wel. Nou, dat is precies wat de profeet doet. Vandaar dat in profetieën de tijdrekening van zeer ondergeschikt belang is. Onthoud dat, want het is echt belangrijk wat ik nu zeg. Hè? In de profetieën vind je begrip tijd eigenlijk helemaal niet terug. En in sommige gevallen wordt de tijd slechts gegeven, niet in de profetie zelf, maar in commentaar op de profetie. Weet u wel, dan ziet de profeet wat en dan vraagt hij, zeg mij, wanneer zullen deze dingen zijn? En dan is het commentaar, nou, het zal zijn in de tijd van het einde, want eerst dit en dan dat en dan, weet je wel zo. Maar in het visioen zelf of in de profetie zelf speelt tijd geen rol. Dat kan ook niet, omdat als tijd een rol speelde, zou het hele visioen of die profetie er niet zijn. Want dan kan je dat niet weten, als de tijd gebonden is. Maar pas als het losgemaakt wordt, de profeet zowel als de profetie, hè, als het losgemaakt wordt van de tijd, kan het gezien worden. Waarna wij dus met het probleem zitten, wij die in de tijd leven en daarom ondergeschikt zijn, wij zitten dan met het probleem van wanneer is dat? En daar gaat de discussie altijd over, hè? Wanneer is het? En verder vinden we de profetieën dan chaotisch enzovoort, het allemaal door elkaar. Maar het is niet zo, maar het is vanuit een ander standpunt bezien. Het staat er niet door elkaar. Maar het is gewoon een gezichtspunt van waaruit je de dingen nooit gewoonlijk niet ziet of niet zien kunt. En dat vraagt dus oefening. En aan de andere kant moet ik zeggen, waarschijnlijk is het ook zo dat we het nooit helemaal te volle zullen kunnen volgen, eenvoudig, omdat het onze wereld niet is. Daartoe zijn wij nog te zeer gebonden aan deze wereld van ruimte. Deze driedimensionale wereld. Ja, het leuke is, de mens probeert tegenwoordig te reizen in de ruimte. Dat noemt men de sprong in de derde dimensie. Ja. Het reizen door de ruimte. Nou ja, ruimtevaart heet het dan. Ruimtevaart, een schitterende uitdrukking. Ruimtevaart. Het was in de tijd dat we nog Nederlandse uitdrukkingen vonden voor het nieuws. Tegenwoordig doen we dat niet meer. Hè? Maar reizen dus in de ruimte. Maar, en terwijl men nu reist in de ruimte, houdt de science fiction zich niet meer bezig met het reizen in de ruimte. Want dat was zo toen men het nog niet deed. Toen men niet in de ruimte reisde, toen hield de science fiction daarmee zich mee bezig. Maar nu reist men wel in de ruimte, althans men verbeeldt zich dat te doen, dus vooruit dan maar. En dus houdt de science fiction zich nu bezig met het reizen in de tijd. Ja. Time travelers, hè? Het reizen in de tijd. Zo van nu stappen we in en nu gaan we naar, en er wordt niet een plaats genoemd, maar een datum. We stellen de metertjes in enzovoort, alle klokjes enzovoort. Dan reizen we naar een andere datum. En meestal gaat het dan naar een datum in het verleden. Want daar kun je leuke dingen over vertellen natuurlijk, hè? Weten we ongeveer wat er gebeurd is. Naar de toekomst is iets moeilijker, want dan moet je het zelf bedenken. Maar dat is het idee. Toch dat reizen door de tijd, dat moet een mogelijkheid zijn, ja. Maar niet van deze vergankelijke wereld. Niet voor de mens.
Het is al een andere wetenschap. Mensen die zijn afgestudeerd op de regio, hè? Reïncarnatie weer. Hè? Dat zijn mensen die gaan ze helemaal.
Ja.
Dan kunnen ze in de voorgaande tijd het zogenaamd.
Ja, dat is zogenaamd. Nee, dat is fake. Dat is gewoon nep. Dat is nep. Maar het drukt wel uit wat ze willen. Ja. Nee, maar wij zijn inderdaad onderworpen aan de tijd. We kunnen daar niks aan veranderen. Maar God staat erboven en dat is het grote verschil tussen de schepper en de schepping. Ik denk ook dat het altijd zo blijft. Maar dat betekent dan inderdaad dat de schepper inderdaad kan zeggen dat al die dingen al gebeurd zijn. Want hij ziet ze. Hij ziet ze gewoon voor zich. Hij kijkt van de ene datum naar de andere. Wij niet, wij leven van de ene datum naar de andere. Maar hij kijkt van de ene datum naar de andere. En dat maakt een groot verschil. Nou, daar laten we het eerst maar eens bij, want dachten we nou al eerst een kop koffie konden gebruiken. Isaiah 40 vers 22 werd dus gesproken over, hij is het die zit boven het rond der aarde en hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek. En dat blijkt dus hetzelfde te zijn, hij is degene die de schepping gemaakt heeft, want die dunne doek is inderdaad het oppervlak van aarde dan wel zee. waarmee dus gezegd wordt, hij breidt ze, namelijk die hemelen, uit als een tent om te bewonen. Want waar komt nou dat beeld van die dunne doek vandaan? Nou gewoon, dat is een tent. Een tent is namelijk een dunne doek. En als je dus een tent uitspant, dan is de gedachte dat je er zelf in zit. En inwoont. En de Heer spant de hemelen uit als een dunne doek en als tent. Hij is er dus zelf in. En zo is het verhaal dus inderdaad rond. Op meer manieren dus, hè. Het verhaal is dus rond. Hij span de hemelen uit rondom zichzelf. Hij span dus ook de aarde uit rondom zichzelf. Want die aarde is dan inderdaad bij wijze van spreken een dunne doek. Het is namelijk zijn tent. En of er nou staat dat de aarde zijn tent is of dat de hemelen zijn tent is, dat maakt geen verschil. Maar die schepping is dus de tent waarin hij woont. Let op, tent. Het veronderstelt bovendien dat deze schepping dus voorbij gaat, want een tent is een tijdelijke woning. Er wordt dus tegelijkertijd gesproken over de vergankelijkheid van deze wereld. Deze gedachte vinden we trouwens vele malen herhaald. Zal ik dat nou doen? Ja, ik ga maar even naar Job. Hè? Job 38... Waar staat in vers 13, opdat hij de einden der aarde vatten zou, en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden. En dan vers 14, dat zij veranderd zou worden gelijk zegelnemen, zij gesteld worden als een kleed. Waarbij dus de aarde een kleed is, een kledingstuk, een kleed, of voor mijn part een tentdoek. En dat wordt bij de einden gegrepen en uitgeschud, uitgeklopt, uitgeschud. Zodat de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden. En de aarde dus een kleed, een kledingstuk, een kleed, als kledingstuk van God zelf uiteraard, de Heer kleedt zich erin. Want u weet, het verschil tussen een kleed en een tent is bepaald niet groot. Maar een tent kleed je ook, hè. En in de tent ben je dus bloot, hè. Dat weet u toch, hè. Ben je naakt in de tent, ja. Dan ben je in je kleding ook. Ja, dat is gewoon hetzelfde, hoor. En God kleedt zich dus met deze wereld. Maar er zijn allerlei goddelozen in. Oftewel, het kleed is vuil geworden. En het kleed wordt dus uitgeschud. Is de gedachte. Maar het komt overeen met het dunne doek van de tent uit Jesaja 40. Meer, nog veel duidelijker is overigens de uitspraak in Psalm 102. Psalm 102. Mede omdat Psalm 102 geciteerd wordt in Hebreeën 1. Psalm 102. Waar staat in vers 26, gij hebt voormaals de aarde gegrond, zodat je maar weer ziet dat de aarde niet hangt. Want de aarde hangt daar niet, dat hebben we al eens besproken, geloof ik, hè. Maar hij staat op een grondvesten. Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk uwer handen. Maar nogmaals, dat zijn niet echt twee dingen, want het is natuurlijk hetzelfde. Het is een schepping als zodanig. En dan staat er, die zullen vergaan. De aarde en de hemelen. Die zullen vergaan, want het is ook maar een tent immers, een tijdelijke woning. Of een tijdelijk kledingstuk, en een kledingstuk wordt gewisseld, hè, er komt een wisselkleed voor in de plaats immers. Hè. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij alle, vers 27, zullen als een kleed, en dat is een kledingstuk uiteraard, hè. Een kleed waarmee men zich kleedt met DT. Ze zullen alle als kleed verouderen. Gij zult ze veranderen. Verwisselen betekent dat. Veranderen in de Statenvertaling is altijd verwisselen of vervangen. Gij zult ze veranderen als een gewaad. En een gewaad is natuurlijk hetzelfde als het kleed. En zoals men een gewaad verandert, vervangt, men trekt een verschoning aan immers. Zo doet God dat, het kleed veroudt en hij trekt een schoon dan wel een nieuw kleed aan. Beide beelden worden gebruikt. De een is, het is vuil, dus moet het gereinigd worden. En het andere is, het is oud, dus moet het vervangen worden. En het resultaat is in ieder geval een nieuw schoon kleed. En dat is een nieuwe schepping. En daar staat er, hè. Gij zult ze veranderen als een gewaad en zij zullen veranderd zijn of worden. Namelijk, zij zullen veranderd of vervangen worden. En zodat nou ook wat duidelijker is waarom deze schepping zo nodig verdwijnen moet of gereinigd moet worden en waarom God er zoveel belang bij heeft. Het is namelijk zijn kleed. Hij woont daarin, hij hult er zich in. Dit wordt geciteerd in Hebreeën 1. Dan laat ik dat meteen naar me meenemen. Hebreeën 1 in vers 10, vanaf vers 10. Gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen alle als een kleed verouden en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen en zij zullen veranderd worden. Er staat dus nog wat meer bij. Want er stond in Psalm 102, gij zult ze veranderen als een gewaad. Maar hier staat uitdrukkelijk, gij zult ze ineenrollen als een dekkleed. Hebt u dat? Dat is het enige verschil. Een verschil wat ontstaat door de vertalingen, dat begrijpt u hopelijk ook. Op Psalm 102 is in het Hebreeuws geschreven, daarna naar het Grieks vertaald, namelijk in de Septuaginta. En vanuit het Grieks wordt het overgenomen in het Grieks van het Nieuwe Testament, hetgeen dan weer vertaald wordt naar het Nederlands, en zo verandert er nogal wat. En het veranderen van een gewaad, uit vers 27 van Psalm 102, is hetzelfde als het dekkleed dat ineengerold wordt in Hebreeën 1 vers 12. Het wordt dus opgerold. En u weet hoe het was toen de Heer uit de graf opstond. En wat er achter bleef. Een ineengerold kleed. Ja. Het heeft dus te maken met de vergankelijkheid van de oude wereld. De verschijning van een nieuwe. Overigens kom je dat ook tegen in Openbaring 6, hoor. Hoewel dat wat moeilijker is om uit te leggen. Maar in Openbaring 6, vers 14 staat, de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Maar of het nou een kleed is of een boek, maakt niks uit. Het is namelijk iets plats, iets vlaks, hè. En een boek wordt immers toegerold, opgerold. Dat wordt opengerold om het te lezen, maar als het af is, als het gelezen is, wordt het dichtgerold. 6 vers 14. Een boek wordt dus dichtgerold, opgerold, als het gelezen is. Als het gebruikt is dus. En een kleed wordt opgerold eveneens als het gebruikt is. Als het zijn functie vervuld heeft. En aangezien de aarde vergeleken kan worden met een kleed, omdat God er zich in kleedt. Of aangezien de aarde vergeleken kan worden met een boek, omdat God erin spreekt, worden dus beide opgerold. En dus staat er, de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en al het bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Dat betekent in de praktijk dat de aarde als het ware wordt opgerold. De aardbodem, dat is dat vlak dan. En dat inderdaad komt als het ware omhoog. Ik ga het nou niet uitleggen. Dat kan dus wel, maar dat ga ik nou niet doen. Want het wordt weer een technisch verhaal, dat vind ik nou wel genoeg eigenlijk. Laat het er maar even bij zitten. Maar de gedachte is inderdaad dat de aarde wordt toegerold, dichtgerold, omdat het een kleed is, dan wel omdat het een boek is en het heeft zijn functie vervuld. Nee, in het algemeen komt het op neer dat wij denken dat de aarde plat is, dan wel bolvormig, maar het zal blijken hol te zijn, zodat als we dat ooit een keer zullen zien, en men zal het hier zien, dat is, dus er komt inderdaad alles omhoog. Zeg, oh hé, ze rollen de zaak dicht. Ja, inderdaad. Ja, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Ja, zeker. Die staan daarboven ergens, weet je wel. Zo omhoog komt dat allemaal zo. Die kant op ook zo. Een beetje een raar gezicht, hè? Maar goed, daar hebben we het al een andere keer wel weer over. Ik was even in Psalm 102. In Psalm 104 staat het, dacht ik ook, als ik me nou goed herinner. Oh ja. Vers 2. Hij bedekt zich met het licht. Dat is van de eerste dag, weet u wel. En hij rekt de hemel uit als een gordijn. Dat is van de tweede dag. Uit Genesis. Psalm 104, vers 1 en 2. Loof de Heer mijn ziel, o Heer mijn God, gij zijt zeer groot. En daar hebben we het eigenlijk over, want daar gaat Jesaja 40 over. Over die grootheid van God, die namelijk deze schepping gemaakt heeft. Gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. En als je het hebt over zijn kleed, heb je dus meteen over de hemelen en de aarde. Hij bedekt zich namelijk met licht, als met een kleed, want een mens bedekt zich ook met een kleed, maar aan de andere kant is het zo dat je ook kunt zeggen een mens openbaart zich in zijn kleed. Dat wil zeggen, het kleed is de openbaring van mensen. Je kijkt naar iemand, maar je ziet zijn kleding. Dat wil zeggen, hij verbergt er zich achter, maar ook hij openbaart er zich in. En dat is wat God ook doet met zijn licht. Hij verbergt zich, staat hier. Met licht, hij bedekte zich mee, maar tegelijkertijd openbaart hij zich in dat licht. Even kijken of we het weten. Wat is licht? Wat is dat? Ja, toch, ik hoor het toch. Christus, ik wacht net zo lang tot ik het hoor. Christus, al die andere dingen die ik gehoord heb zijn natuurlijk ook goed. Maar het licht is Christus, hij is het licht der wereld, want Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat wil zeggen, God verschuilt zich achter Christus. Andersom gezegd, Christus is de bedekking van God. Ja, want niemand heeft ooit God gezien. Wat men gezien heeft is Christus. Johannes 1. Dat is mooi hè, als je dat leert verstaan. Het vergt oefening, daarom kom ik er altijd op terug. Hè. Maar gewoon om te oefenen. Johannes 1. In het begin was het woord. En als God dan spreekt, dan komt het woord tot de mens en dat woord is Christus. God komt tot de mens, of tot de schepping, in Christus. Want God bedekt zich met Christus. Christus is de voorstelling van God, zodat wij ons God zouden voorstellen. Dat is namelijk Christus. Dat wil zeggen, God verbergt zich daarin of daarachter. Maar je kunt het ook andersom zeggen, God openbaart zich via hem. Via dat licht. En God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft dus inderdaad zijn zoon gezonden. Oftewel heeft in onze harten geschenen. Met het licht van het evangelie de heerlijkheid van Christus, die beeld Gods is 2 Korinthe 4 vers 4. Heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat is licht dus, die het beeld Gods is. Want het beeld God zelf namelijk, drukt zich uit in een beeld en dat beeld is licht. Alle beelden worden gevormd door licht uiteraard. Nou goed, hij bedekt zich met licht. Er staat ook, hij woont een ontoegankelijk licht. Dat wil zeggen, het licht kan daar niet komen, het licht heeft daar geen toegang. Nee, het licht komt daar vandaan, dat klopt precies. En achter dat licht is God. Maar dat kunnen wij niet zien, want wij zien alleen licht. We hebben geen ogen die voor wat anders gevoelig zijn. Hij bedekt zich met licht als met een kleed in deze wereld die wij zien, waarnemen door licht, is inderdaad zijn kleed, zijn kledingstuk. Oftewel, hij rekt de hemel uit, het uitspansel, weer Psalm 104 vers 2, hè? Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Want een kleed, als het dicht bij het lichaam is, dan heet het een kleed of een gewaad. Is het iets van het lichaam verwijderd, dan heet het een gordijn. Weet je wel, even het gordijn dichter, als je onder de douche gaat, of als de zuster iets moet in, weet je wel, of de dokter, nou, even het gordijn omheen dicht. En als het kleed nog verder weg is, dan heet het een tent. Maar het is dus in wezen hetzelfde. Een tent, een gordijn of een kledingstuk. Een kleed. Nog dichterbij is het je huid zelf natuurlijk, hè. Want als deze aardse tent verbroken is, gaat het niet om dit colbertje wat ik aan heb. Maar dan gaat het om... Dan gaat het om mijn eigen huid. Daar spring je op de duur ook uit. Of je valt eruit, of hoe het maar heet. Maar... Ja. Goed, hij rekt de hemel uit als een gordijn. Is dus hetzelfde als hij bedekt zich met het licht. Dan wel met het kleed. Want het is gewoon de wereld als gordijn. Heb je koud? Ja, het is niet zo warm meer, hè? Heeft er iemand aan het ding zitten draaien, hoor? Volgens mij. Nee, niet iemand van u, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Er is nooit iemand die dat doet. Maar ik weet zeker dat iemand aangezeten heeft. Maar goed. Daar staat er vervolgens, die zijn opperzalen zoldert in de wateren, en die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugel des winds wandelt, enzovoorts. En de opperzalen, dat is een ander woord voor hemel, uiteraard. Zijn opperzalen, toch? Ja, zalen is gewoon een ruimte. En opperzalen zijn dus de ruimten boven. Want de aarde is ruimte beneden. En de opperzalen is de ruimte boven, de hemelen dus. En wat is er boven de hemel? De zolder van deze opperzalen. Dat is dus dat wat boven of voorbij de hemel is. Als je in de grens komt van die opperzaal, naar boven toe, waar kom je dan terecht? Nee, de voorbij. Niet erin, de voorbij. Ja, weer op de wateren dus. Te wateren, of op de aarde zo je wilt, maar normaal gesproken op de wateren. Dat staat hier ook. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Want als je naar boven gaat, ga je naar het midden. Maar dat is hemel. Maar voorbij het midden is nog hemel, uiteraard. Krijg je nog net zo'n stuk. Totdat je echt bij de zoldering komt. En niet verder kunt. Maar dan ben je weer op aarde. Dan ben je er doorheen. Dat zijn de wateren die boven het uitspansel zijn. Dan zeggen wij gewoon, dat zijn de wateren bij Nieuw-Zeeland. Hè? Dat weet u waarschijnlijk. Zo ongeveer is dat, hè? Ja, dat noemen wij de andere kant van de wereld. Dat is ook zo. Maar niet de andere kant van de bol, maar de tegenovergestelde zijde in het hol. Ja, het zijn tegenkoppers, maar... Ja. Maar dat is het dus, de andere kant. Dat zijn de wateren boven het uitspansel. En de wateren hier zijn dan de wateren beneden het uitspansel. En dus staat er, die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Het leuke is trouwens dat het begrip hemel, shamayim, veronderstelt dat het water is. Het heeft niets met water te maken, want shamayim hangt samen met mayim. En mayim is zoals bekend gewoon, nee dat is jayim. Nee, mayim hebben we het over. En mayim dat is gewoon water. En Shamay in de hemel, dat veronderstelt niet dat er water is in de hemel, zoals sommigen denken, maar het drukt uit dat de hemel begrensd wordt door de wateren. Zo was het oorspronkelijk dan ook. Want de hemel werd gemaakt te midden van de wateren. Een ruimte dus in de wateren, begrensd door de wateren. Niet alleen hier beneden, zoals we allemaal weten, dat hoeft dus niet verteld te worden, maar ook aan de andere kant. En daarom wordt het wel verteld, want dat weten we niet, tenzij het ons verteld wordt. En dus, die zijn opperzalen, de hemel, zoldert, niet de vloer, maar de zolder daarvan, de voorbij dus, in de wateren. Dat is weer water. En dat zijn de wateren boven het uitspansel uit Genesis 1. Je ziet, die termen worden heel begrijpelijk. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn wagen maakt, dat wil zeggen, daar rijdt hij op, daar is hij in. Daar beweegt hij zich mee, want het klopt, achter de wolken is inderdaad de Heer. Daar hebben we al over gehad, staat hier dus weer, hè. Die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen des winds wandelt. Dat wil zeggen, hij wandelt nergens op. Zijn voeten staan niet ergens op, dat heeft hij ook niet nodig. Hij vliegt, want dat is wat vleugels uitbeelden. De vleugels beeld uit dat je geen voeten nodig hebt. En die dus op de vleugel des winds wandelt, waarbij wind een dubbelzinnige uitdrukking is, want het is vertaald met wind omdat het om vleugels gaat, maar anders zou het ongetwijfeld vertaald zijn met geest. Wel, dat is hetzelfde woord. Maar vleugels zijn ook de uitbeelding van geestelijke dingen. Alles wat vleugels heeft, is een uitbeelding van geestelijke dingen. Vandaar dat men engelen afbeeldt met vleugels. Niet omdat ze die hebben, maar omdat het aangeeft dat het geestelijke wezens zijn. Dat is gewoon symboliek. En als je op een schilderij of tekening een figuur ziet met vleugeltjes aan de hielen, dan weet je met wie je van doen hebt, hè? Dat is Hermes, dan wel Mercurius, afhankelijk van de taal die wij bezigen. De snelle bode der goden. Symboliek. Puur symboliek. Nou, dan, ja, vers 5 dan van Psalm 104 spreekt een over. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Enzovoorts. Hè. En vers 6, gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. Dat betekent dat de wateren boven de aarde waren. Oftewel dat de aarde onder water was ooit. Maar dat, want staat er ook, de wateren stonden boven de bergen. Maar toen begon de Heer te schelden. Staat er in vers 7. En toen vloden de wateren weg. De wateren werden toen in één plaats vergaderd, staat er dan in Genesis 1. En toen verscheen het droge land boven het water. Staat er ook. De bergen rezen op, de dalen daalden enzovoorts. Dus klopt allemaal precies. Eerst de hemel te midden van de wateren. Daarna verdwenen de wateren nog verder, zodat vervolgens ook het droge land uit de wateren oprees. Het hele verhaal van de bel die deze wereld nu eenmaal is. Ja. Jawel, maar die wateren zijn gewoon de wateren hier beneden, op aarde. Maar die zijn rondom. Maar zoals je ze op een globe ziet, alleen je moet de globe even binnenstebuiten keren, voor het gemak.
Ja, dus dat je dus binnen de troon van God, daar binnen de engelen.
Ja. Ja. Dat klopt ook.
Ja, en daarom heeft het weer waarschijnlijk weer een ondoordringende laag, waar wij niet zien kunnen.
Nee, dat is een misverstand hoor. Ja, dat is niet zo. Nee, het is geen water. Ja, er wordt zoveel onzin verteld, broeder, dat spijt me zeer dat ik dat zo zeggen moet. Maar ik zeg het met opzet zo grof, ter waarschuwing. Want er worden zoveel onbijbelse dingen, gedachten naar voren gebracht. En die ontstaan bijna uitsluitend doordat men niet weet om te gaan met de typologie. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Men verzint maar wat, men bedenkt maar wat. Hè? En als men niet begrijpt, dan zal wel ergens die met die troon van God te maken hebben. Ja, dat zal wel, ja. Maar zo zit het dus niet. Wateren, wel, er was alleen maar water en daar maakte God die bel in. En het is dan, die ruimte heet dan de hemel. Hè? En de hemel werd begrensd door de wateren. Hij trok een cirkel over het wateroppervlak, maar dat was dan de hemel zo, hè. Shamayim in het midden van Mayim, van wateren. En vervolgens rezen uit die wateren, rezen de bergen op. En dan moet ik het zo aangeven, zo van alle kanten. De bergen op en de wateren nog verder terug. En zo, en dat was het dan. En dat beeld voldoet aan elke Bijbelse test. Het is moeilijk te zeggen waar het precies staat, maar het punt is gewoon dat, ja, het staat gewoon in Genesis 1. Maar het punt is gewoon dat al die schriftplaatsen in de Bijbel die erover spreken, blijken nu op zeer simpele wijze verklaard te worden. En daar gaat het om, dat is het beste bewijs wat er is natuurlijk. Maar dan moet je niet moeilijke dingen doen van er is water hier en water boven en ook aan de andere kant van de aarde. Dat is allemaal weer dingen door elkaar gooien. Een ding als die glazen zee, dat verhaal en zo, hè. Allemaal raar. En nog gekker wordt het, maar daar heb ik het al eens over gehad. Als je dan in zo'n plaatje ook nog gaat praten over gerubs en serafs, want het heeft er allemaal geen bal, maar ook geen holte, hè, mee te maken. Helemaal, totaal niets. Dat is door elkaar gooien van dingen die totaal niet bij elkaar horen. Want het een is de realiteit en het andere is symboliek. En er zijn twee dingen die zijn totaal verschillend.
Maar als je nou in Timotheus leest van die alleen onsterfelijkheid heeft en ontoegankelijk licht beloofd,
ja.
Is Ja. Is dat nou een liefde wat nog veel sterker is dan dit aardse liefde van de mens?
Nou, in de eerste plaats gaat het natuurlijk over letterlijke dingen in die uitspraak. Dus 1 Timotheus 6, vers 16, ja. Want het gaat om letterlijke dingen. Er staat dat gij dit gebod houdt, vers 14, onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dat is gewoon letterlijk. Welke te zijner tijd vertonen zal, de zalige en alleenmachtige God. Want de Heer Jezus Christus is de vertoning van de Godheid. Dus de Heer Jezus Christus zal verschijnen in de toekomst. Want op zijn tijd zal hij vertonen de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren. Want die God, die Heere, die drukt zich uit in Christus. Dat is allemaal letterlijk dus, hè? Het gaat om zijn wederkomst. Die alleen onsterfelijkheid heeft. Hij is de enige die onsterfelijkheid heeft. Voor zover een ander dat ook heeft, komt dat omdat hij het leven van Christus deelachtig geworden is. Is der goddelijke natuur deelachtig geworden. Maar hij is de enige die onsterfelijkheid heeft. En hij bewoont een ontoegankelijk licht. Dat wil zeggen dat hij dus is in een ruimte, om zo te zeggen, die wordt begrensd door licht. Zodat wat wij zien van hem is licht. En wat daarachter is, kunnen we niet zien. Wij zien niet de lichtbron, wij zien het licht. Niet de lichtbron is de gedachte. Kunnen jullie dat voorstellen? God is de vader der lichten, zegt Jacobus. En licht drukt zich op verschillende wijze uit, maar in het algemeen is dat Christus. Of het is het woord, of het is de geest, of het is de schepping, maar het maakt weinig uit. Maar de gedachte is dat de lichtbron zelf niet gezien wordt, maar wel het licht wat er vanaf straalt. Dus wat er achter dat licht is, zien wij niet. Wij zien alleen de uitstraling ervan. En dat is wat Hebreeën 1 zegt. Christus is het afschijnsel, uitstraling, van Gods heerlijkheid. En heerlijkheid is synoniem met licht immers. En dat is de betekenis van deze uitdrukking. Die een ontoegankelijk licht bewoont. Want je moet die uitdrukking lezen in verband met vers 14 en 15. Daarom las ik ze ook mee. Want de Heer Jezus Christus is het licht. En dus zal hij vertonen de zalige en alleenmachtige Heer. Maar die is daarachter. En God zelf is, bewoont dus dat ontoegankelijk licht. Dat wil zeggen, het is licht, maar je hebt er verder geen toegang. Dat licht, waar kijk je tegenaan, dat is meteen je begrenzing. Meer valt er niet te zien. Daar staat er dus, de welke geen mens gezien heeft. Waar licht is, kun je wat zien. Maar voorbij het licht is niks meer te zien. Nee, voorbij het licht is per definitie dus weer duister. En het valt dus niet te zien. Dus de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Men zal dat ook nooit zien. De enige voorstelling die we hebben van God, de enige zichtbare wat we kennen van God, is de Heer Jezus Christus. In de blinkende gedaante, zoals hij bijvoorbeeld in Openbaring geschreven wordt, beschreven wordt. Maar daar blijft het bij. Ik zeg ook altijd met nadruk, omdat ik het wel eens anders gehoord heb, zeg ik wel eens met nadruk, denk erom, ook op de grote witte troon, op de jongste dag, daar zit Christus. Nee, er wordt dan gezegd, wij verschijnen voor de rechterstoel van Christus, bij de opname van de gemeente, en de rest van de mensheid verschijnt voor de grote witte troon van God zelf. Op de jongste dag. En om maar duidelijk verschil te maken, maken we nou verschillen waar het er niet is. Want er is wel verschil. Maar wie op de troon zit, is dezelfde. Er is altijd maar één, namelijk Christus. Al was het maar alleen dat er staat, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, zodat op de jongste dag inderdaad die Zoon op die troon zit uiteraard. Ja, het heet de grote witte troon van God, zeggen wij dan. Ja, dat klopt dus. Dat is onze grote God en zaligmaker. Jezus Christus, of Christus Jezus eigenlijk, hè, staat er. Ja.
Dat vond ik ook zo typisch. Even in de reden te vallen. De minister van gaat met de islam. En ze zegt, toen kwam ik tot de conclusie, je mocht God niet belasten. Maar de profeet als Mohammed viel daar buiten. De Maagdelijke viel daar buiten. Dezelfde persoon, of de Jezus Christus. Toen denk ik, wat heb ik toch weinig inzicht. Dan denk ik, wat is dat, dat het hetzelfde is.
Ja, ja.
Dat je God belast, dan belast je Jezus Christus.
Ja. Natuurlijk.
Zo erg is dat.
Ja, dat is. Ja, ja, ja. Ja, men begrijpt er ook inderdaad geen steek van.
Maar mag ik ook even een vraag stellen? Daar ligt een blaadje, of dat maandblad van Israël en de Bijbel.
Ja.
Dat is dus een non-politiek blad, neem ik aan. Dat houdt zich niet bezig met politiek, dus alleen met de Bijbel en Israël. Want alleen Christus heeft recht op Israël, nog de Jood, nog. Nog
ja.
De Palestijn.
Ja.
Maar dan wordt daar nog weer politiek uit ingezet. Wie of eigenlijk recht heeft op Israël met allerlei politieke, weet ik veel. Maar dat wordt daar toch in feite niet thuis.
Nee, daar ben ik helemaal mee eens.
Dat wordt daar toch niet in thuis.
Nee. Nee, maar iedereen heeft natuurlijk wel de vrijheid om, niet om te denken wat hij wil, maar ook om erover te praten en om de rechten af te wegen. Maar het probleem is dat men veel te ver bij de kern vandaan blijft dikwijls, maar als je bij de kern komt, dan kun je het blad niet eens vullen. Dan krijg je het blad niet eens vol mee. Dat is ook daar verkrijgbaar. Dat is ook daar verkrijgbaar.
Ja, maar dat boek heb ik al.
Nou ja, maar zo is het ook, want zwart op wit, of zwart-wit is het heel eenvoudig. De enigen die recht hebben op het land kunnen slechts gelovigen zijn. En geen ongelovigen, dat blijft er bij uit. Alle politieke discussie kun je dan buiten beschouwing laten. Bovendien, dat is nooit te achterhalen. Bovendien, ik moet erbij zeggen, als je langs politieke weg die kwestie benadert, dan komt wel eens wezen dat Israël maar heel weinig recht op het land zou kunnen doen gelden. Want per slotverrekening kwamen ze er pas in, pakweg 1500 jaar voor het begin van onze jaartelling. En ze hebben daar gewoon tot uiteindelijk 600 voor onze jaartelling, maar toen was er alleen nog maar een klein beetje van Juda over. Dus dat is hooguit, laten we zeggen, 900 jaar, nog geen 1000 jaar. En dat is maar een klein volkje geweest. Terwijl in diezelfde tijd ook allerlei andere volkeren in hetzelfde land leefden. Daar had Israël problemen genoeg mee. Dus er waren meerdere volken die er recht op laten gelden. Israël kwam er pas heel laat in en heeft toen de volken die er woonden uitgemoord. Iets wat men graag projecteert op de dagen van vandaag. Toch? Ja, ze hebben het alleen niet goed genoeg gedaan. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dat staat in de Bijbel namelijk. Toen gingen ze in ballingschap. Waarom? Omdat er andere volkeren macht hadden over dat land enzovoorts. En daarna is een minderheid daaruit teruggebleven en hebben een kleine Joodse provincie gevormd onder de naam Judea. Dat is ook maar kort geweest eigenlijk. Nee, iets van 400 jaar hooguit dat geweest is. Dat is maar een klein deel van het land. En toen woonden er ook nog allerlei buitenlanders en Samaritanen en weet je veel wat allemaal. En vooral Edomieten. En sindsdien, sinds de dagen van het Romeinse Rijk, dus de 2000 jaar geleden, zeg maar, heeft er eigenlijk nooit iemand gewoond in het land. Hè? Op een enkele uitzondering na, vanzelfsprekend, door toeristen. En wat nomaden enzovoorts. Maar verder niet. Dus als je nou vraagt wie heeft er nou recht op het land, langs op die manier, dan wordt het een hoogst twijfelachtige zaak. Dan zou je de Turken erin moeten laten, denk ik. Want die hebben er waarschijnlijk het langst gewoond. Nou, dus op die weg kom je er nooit. Nee. De enige die er recht op heeft is niet Israël, maar is een gelovig Israël. Oftewel gelovigen, want het hangt niet van de afstamming af. Hè. Zo zit dat. Ja, dat is een duidelijke zaak hoor. Vandaar dat al die politieke discussies tot niks leiden, omdat ze niet raken tot de kern van het probleem. Maar dat is met zoveel dingen zo. Als je een keer die kern kent en je daar aan vasthoudt, dan ben je gauw uitgepraat. Dat is met dit soort dingen waar we het nu even over hadden, over de schepping, is dat natuurlijk net zo goed het geval. Als je een keer gezien hebt hoe simpel het is, dan ben je gauw klaar met het verhaal. Nou, ja, we waren dus even in Timotheus, maar ik dacht dat we daarmee wel klaar waren. De gedachte is namelijk dat wat we zien in de wereld is per definitie alleen maar licht, maar achter dat licht bevindt zich God. Die is nooit te zien, die kan niet gezien worden, heeft ook nooit iemand gezien. Wat wij zien is het licht, maar het licht is Christus, want Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Christus is de Zoon van God, maar God is de Vader der lichten. God is licht, heet het trouwens. Maar in Jacobus heet het, God is de Vader der lichten. Dat wil zeggen, alle licht komt uit hem voort. Maar achter dat licht is hij zelf. Maar dat ziet men niet. Dus het enige wat men kan zien, is Christus. Oftewel, de buitenkant van de Godheid. En aangezien God zich uitdrukt in deze schepping, in de schepping als zodanig, betekent het tevens dat dus die Christus onderdeel werd of deel werd van de schepping. En dus betekent het dat het woord vlees werd. Dat is een andere manier om hetzelfde te zeggen. Maar dat is de buitenkant, hè. Maar het licht wat daar genoemd wordt, is dus in principe inderdaad gewoon fysiek letterlijk licht. Dat het ook overdrachtelijk waar is, dat is niks bijzonders, want dat geldt voor alle letterlijke dingen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je nou altijd maar meteen die overdrachtelijke dingen moet nemen. Want het gaat hier reus om letterlijke dingen, want de mens heeft hem nooit gezien, kan hem niet zien, en het gaat om letterlijke dingen. Al deze versie hier. Dus het licht is inderdaad letterlijk licht. Maar ik heb daarvan afgeleid ook wel eens horen vertellen dat er ergens in, ik geloof in de Magellaanse wolk of zoiets, sterrenkunde is dit, hè? Dat is een plek, daar is het ineens heel donker, er zijn geen sterren enzovoorts. En daar zou dan God misschien in wonen ergens. Daar zou dan misschien de hemel zijn. Hè? Het zwarte gat bestaat niet. En of een zwart gat bestaat, dat geloof ik ook niet. Maar, ja, nee, maar zuster, het maakt het zo moeilijk om hierover te praten, want het is weer een technisch verhaal. En, wat is nou een zwart gat? Wel, dat is iets wat niet bestaat, maar wat de sterrenkundigen hebben uitgevonden. Theoretisch. Ja. Ze hebben dat theoretisch uitgevonden. Want wat is een zwart gat? Wel, volgens hun eigen sterrenkunde zou een zwart gat niet kunnen bestaan, omdat zo'n zogenaamd zwart gat ontstaat, dat is een zwarte plek ergens, hè, waar geen uitstraling, geen licht vandaan komt, maar ook geen radiogolven en niks. En het ontstaat, zeggen zij, doordat er een of andere gravitatiebron is, een zwaartekracht, hè, een centrum van zwaartekracht, die zo sterk is, waar alles zo zwaar is, dat zelfs het licht zo zwaar is, dat het niet er vandaan kan ontsnappen, omdat het als het ware teruggetrokken wordt. En dus vindt er geen uitstraling plaats. Maar het leuke daarvan is, broeders en zusters, het leuke is dat dus het licht dan gewicht blijkt te hebben en dus tegengehouden kan worden en dus geen constante snelheid heeft en ook geen constante richting. En als dat zo is, dan kun je hele astronomie op je buik schrijven. Daar heb je niet eens een grote buik voor nodig. Nou, dan kun je dat dus wel vergeten, dan kun je heel je sterrenkunde wel vergeten. Maar als je uitgaat, die hele sterrenkunde is gebaseerd op de gedachte dat het licht zich voorbeweegt met een eenparige snelheid in een gelijke richting. En de uitzonderingen komen al heel snel, maar een zwart gat is gewoon de draaksteken. De hele theorie over een zwart gat is gewoon de draaksteken met de hele astronomie. Als zo'n ding bestaat, kunnen die jongens gewoon naar huis. Kunnen voortaan een volkstuintje gaan spitten of zoiets. Dat is gewoon zo. Dus ik moet altijd lachen of me opwinden als ik die dingen hoor. De volgende vraag, bestaat nu zoiets? Ja, zoiets bestaat wel, maar daardoor bestaat de hele astronomie niet meer. En dat is wat ik altijd maar beweer. Dat is ook gewoon onzin. Zo'n zwart gat bestaat, maar er is er maar één. Het is de hemel der hemelen. Dat is achter dit licht. Voorbij dat licht, daar is het weer duister uiteraard, daar ontsnapt het niet. Er is iets wat zich niet openbaart, wat niet naar buiten treedt. Maar dat is de Godheid zelf. De onkenbare, dat noemen ze dan een zwart gat, maar dat is in wezen God zelf, de onkenbare die niet naar buiten treedt. Dat is het stil, hè? Maar zodra het naar buiten treedt, dat is iets verder aan de buitenkant van dat zwarte gat dan, hè? Als je er maar ver genoeg vandaan bent, treedt het naar buiten. Maar dan moet je eens opletten wat er nou gebeurt. Nou, we komen toch in het technisch verhaal. Daar buiten namelijk is wel degelijk licht, maar licht is al een afstraling. Dus dat beweegt het van God uit naar buiten. Maar dat zwarte gat daarvan is die kracht nog zo groot dat het licht maar heel langzaam wegkomt. Dat accelereert. Dat komt langzaam op gang. Verbaasd langzaam hoor. Komt heel langzaam op gang. En dan met toenemende snelheid komt het naar de aarde toe. Hoe lang doet het daarover? Nou, misschien wel miljoenen lichtjaren, jaren dus. Dat kan heel goed, maar het zegt niks over het aantal kilometers van God naar de aarde, maar het zegt iets over de snelheid van het licht. Dat betekent gewoon dat het eerst erg langzaam gaat, en tegen dat het hier bij de aarde aangekomen is, gaat het inderdaad zo'n beetje met 300.000 kilometer per seconde ongeveer. Afhankelijk van hoe dik de lucht is waar het doorheen gaat en hoe warm het is en dat soort dingen meer. Dat mag je niet hardop zeggen, maar het is wel zo. Kortom, het licht komt langzaam op gang, onttrekt zich aan dat zwarte gat, om zo te zeggen, en komt naar de aarde met toenemende snelheid. Dat is de gedachte. Maar door dat langzaam op gang komen, door de toenemende snelheid, krijg je ook afbuiging. Dat hoort namelijk bij elkaar. Dus twee dingen zijn met elkaar verbonden. Je krijgt een afbuiging van het licht. En dat is de reden waarom wij denken dat het heelal miljarden kilometers groot is. Dat is het niet. Maar dat komt omdat wij denken dat het licht met dezelfde snelheid gaat en in dezelfde richting. En dat is niet het geval. Zodat het licht er best miljoenen jaren over kan doen van de ene ster naar de andere of van de ster naar de aarde. Dat kan best. Maar je moet het maar op de fiets doen, zeg. Dat gaat langzaam hoor. Want je kan geen 300.000 kilometer per seconde fietsen, maar dat doet het licht ook niet. Ja, hier. Maar daar niet. En als hier een auto voorbij snelt met 100 kilometer per uur en je ziet hem aankomen voorbij aan 100 kilometer per uur, dan moet je niet zeggen, auto's bewegen zich voort met snelheden van 100 kilometer per uur en in dezelfde richting, want je weet niet waar hij daar de hoek om gegaan is. En toen moet hij ook afgeremd hebben, anders komt hij de hoek niet om. Bovendien, de hoek omgaan zelf remt af. Enzovoort. Dat weet je niet, want het is daar gebeurd. En wat verderop gebeurt, weet je ook niet. En als je hier in je laboratorium het licht meet en zegt, gaat met 300.000 kilometer per seconde en langs de rechte weg. Ja, dan heb je gezegd wat in het laboratorium gebeurt, maar niet over hoe het daarboven gebeurt. Nou, dat weten die jongens natuurlijk ook wel. Maar ja, je moet toch wat? Dan zeggen ze, hoe moeten we dan astronomie bedrijven? Ja, dat weet ik ook niet natuurlijk. Dat is mijn probleem ook niet. Had je maar een vak moeten leren, denk ik dan. Goed, nou laat maar zitten. Maar zoiets bestaat dus wel. Dat het licht haar niet beweegt of nauwelijks beweegt. Dat is daarbinnen namelijk. Want licht is een openbaring van iets, niet het ding zelf. Een licht is de openbaring van de Godheid. En het treedt dus naar buiten, maar God zelf bewoont dat ontoegankelijk licht. Dat wil zeggen, hij bedekt zich met licht of hij hult zich in licht, want het is zijn tent, zijn woning. Daarachter is hij. Vandaar dat licht, als je het heel breed opvat, synoniem is met de schepping zelf. Want God woont in de schepping en hij bedekt zich met licht, maar hij bedekt zich ook met de schepping. Want het licht is zijn kleed of de schepping is zijn kleed, dat is allebei waar. Vandaar dan ook dat de schepping de uitdrukking is van de Godheid, want het licht is dat. En vandaar dan ook dat de schrift zegt, al wat openbaar maakt is licht. En de schepping blijkt synoniem te zijn met licht. Want God kleedt er zich ook in. En dus maakt de schepping ook openbaar. En dat is weer Romeinen 1. Namelijk, de onzienlijke dingen van de Godheid worden uit de zienlijke verstaan. En dat is de reden waarom de zienlijke wereld inderdaad op symbolische wijze spreekt over de onzienlijke God. Romeinen 1 vanaf vers 18 geloof ik. Maar het gedeelte zal de meeste uur wel bekend zijn. Hij bedekt zich met licht. Oftewel, hij bedekt zich met de hemelen, oftewel, hij bedekt zich met de aarde. Oftewel, hij bewoont een ontoegankelijk licht uit 1 Timotheüs 6 vers... 1 Timotheüs 6 vers 16, ja. Maar het is precies hetzelfde. Het heeft niks te maken met sterrenkunde of wat dan ook. Het heeft gewoon te maken met het principe van de schepping. De schepping namelijk die een uitdrukking is naar buiten van Gods wezen. Leuk is dat je bij wezen altijd moet denken aan het inwendige, het centrum. Het wezen is het hart, het inwendige der dingen. Dus het is de uitdrukking van Gods wezen. Dat geldt voor de schepping als zodanig. Dat geldt uiteraard ook voor het licht. Vandaar in het begin schiep God het licht en toen kwam de hele schepping mee. Eigenlijk. De rest kwam daaruit voort. Nou, dan wordt het hoog tijd. Nou sta ik bijna 3 uur te praten over 1 tekst uit Jesaja. Dat is...
hè?
Komen die verder vandaag, hè? Nou goed, dan gaan we terug naar Jesaja 40, vers 22. Ik hoop dat we het nu begrijpen. Hij spant de hemel dus uit als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te wonen. Dat is niet een gebreide tent dan, maar een uitgebreide tent. Hè? Hij breidt ze uit met DT van uitbreiden. Hij breidt ze uit als een tent om te bewonen. Of hij kleedt er zich in. De schepping is dus zijn kleed. En dan vervolgens vers 23, die de vorsten teniet maakt, dat wil zeggen, hij maakt ze tot niets. Dat wil zeggen, die vorsten zijn er wel, maar die zijn te verwaarlozen naast de grootheid van God. En dat is 2 keer hetzelfde. De vorsten maakt hij teniet, oftewel tot niets. En de richters der aarde, maar dat zijn de vorsten, maakt hij tot ijdelheid. En ijdelheid is leegheid, dus dat is ook niks. Waarna een vers volgt wat moeilijk is, komt mede door de vertaling. Er staat, ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid. Dat is ook hetzelfde eigenlijk, hè? De gedachte is dezelfde. Gezet in de grond namelijk. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Nou is de gedachte niet dat ze helemaal niet geplant zijn, maar de gedachte is dat ze wel geplant zijn, maar dat het niks voorstelt. Dat wil zeggen, je kunt zeggen nauwelijks zijn zij geplant of nauwelijks zijn zij gezaaid. Ze zijn nog niet gezaaid of... puntje, puntje, puntje. En dat betekent in het Nederlands dat ze wel gezaaid zijn. Maar nog maar kort. Zo zie je dat taal een moeilijk ding is. Dus ze zijn nog niet geplant of ze zijn nog niet gezaaid. Of hun afgehouden tronk wordt nog niet in de aarde. En er wordt op hen geblazen en ze verdorren. De gedachte is dat die vorsten planten zijn. Ze wortelen namelijk in de aarde. Want planten zijn net mensen. Mensen wortelen ook in de aarde, hebben ook hun roots, weet je wel. En bomen bijvoorbeeld, ja. Maar ze verdorren maar zo en die wortels stellen dan ook niks voor. Het grijpt niet zo vast. Zij zullen verdorren. Een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Afgemaaid, een stoppel. Dus het betekent allemaal niet zoveel. Vers 25. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken? Want dat was de vraag die oorspronkelijk gesteld was in vers 18. Hier in vers 25 staat hij weer. Bij wie zal men God vergelijken? Want er is in de hele wereld niks te vinden waarmee je God vergelijken kunt. Er is niets wat op hem lijkt. Het enige wat op hem lijkt, het is hij zelf. Of zullen we zeggen, het enige die op hem lijkt is zijn zoon. Die heeft een aardje na zijn vaatje, in gewoon Nederlands. Bij wie zult ge mij vergelijken? Met die goden van de heidenen? Weet u wel, dat waren die beelden die gemaakt werden door de werkmeester. Die giet het beeld en de goudsmid overdekt het met goud. En dan wordt het ding nog aan kettingen gelegd ook. Is dat een beeld van de godheid? Het bijtende spot van Jesaja was dat, hè? Uit vers 19. Dat lijkt er op geen stukken nou op, hè? Goed. Dus hij valt nergens mee te vergelijken. Er staat in vers 26... Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Kijk maar eens naar God. Hef uw ogen op omhoog, zodat je maar weer ziet als je naar hem wil kijken. Moet je omhoog kijken, maar wat zie je dan? Dan zie je de sterren bijvoorbeeld, hè, die in getal hun Heer voortbrengt. Het Heer van de hemelen namelijk zijn de sterren. Die talloze sterren. Mensen denken namelijk dat de sterren zelfs ontelbaar zijn. Dat betekent dat hij ze niet tellen kan. God wel, er staat, die ze allebei namen roept. Niet alleen kan hij ze tellen. Hij weet zelfs de namen van al die sterren. Zover is een mens nog nooit gevorderd. Mensen beweren echt dat hemel oneindig is en dat dat oneindig aantal sterren bestaat, hè? Maar dat is natuurlijk niet zo. Hij kent het einde niet en daarom denkt hij dat het oneindig is. Dom is dat, hè? Ja. Hè? Ja. Er staat die ze allebei namen roept vanwege de grootheid zijner krachten. De sterren kunnen dus nog horen ook, hè? Kunnen opgeroepen worden. Het zijn inderdaad krachten, die sterren. Zijn niet met dingen. Het zijn inderdaad krachten. Die ze allebei namen roept vanwege de grootheid zijner krachten. En omdat hij sterk van vermogen is. En dan staat er wordt er niet één gemist. En de sterren kunnen maar spreken over, er worden elk moment worden de sterren geboren. En elk moment gaan er weer sterren ten onder enzovoort. Wel ja joh. Ja, bedenk maar eens wat, hè. Dingen hoeven ze me niet wijs te maken. Er wordt er niet één gemist, ze zijn geteld, het gaat allemaal netjes volgens plan. Waarom zeg jij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen? Die God namelijk die alle dingen gemaakt heeft, die alle sterren gemaakt heeft, die ze allemaal kent en ze nog uit elkaar kan houden ook dus, hè? Wel, die God, voor die God is niets verborgen uiteraard. En het is alleen maar grootspraak en hoogmoed van Jacob of Israël, want het is hier hetzelfde natuurlijk. Alleen maar grootspraak dat men zegt, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Het eigenaardig is dat dit niet alleen een algemene uitspraak is, maar het is zelfs een uitspraak speciaal in verband met onze bedeling natuurlijk, de verborgenheid. Want hier wordt gesproken over een God die zich verbergt voor Israël, zodat inderdaad Israël voor God verborgen is. Het werkt aan twee kanten, hè? Dat heb ik al eens uitgelegd geloof ik. Hè? Verberging. Jesaja 53 vinden we het nog nadrukkelijker. Verberging is namelijk een verberging naar twee kanten. De een verbergt zich voor de ander, waardoor de ander zich verbergt voor de een. Oftewel, God verbergt zich voor Israël, daarmee is Israël voor de Heere verborgen. En Israël zegt dus, de Heer ziet het niet. Wat wij doen, weet de Heer niet. En het recht van Israël gaat aan God voorbij, staat hier. Zo van, Israël heeft bepaalde rechten, maar God heeft het kennelijk losgelaten, bemoeit er zich niet mee. Of is het vergeten. Of hij slaapt, of hij is dood, of meer van dat soort theologieën. Maar God, aan God gaan de dingen niet voorbij. God vergeet, God ziet en weet alles. Staat ook, vers 28, weet gij het niet, heb gij niet gehoord, dat de eeuwige God, dat eeuwig betekent niet alleen dat hij altijd blijft, want het zou met dit vers ook niks te maken hebben eigenlijk dan, maar dat eeuwig betekent natuurlijk dat het een God is die alle dingen in zijn hand heeft. De universele God, de algemene God. Dat is de betekenis van het begrip eeuwige. Algemeen betekent dat. In tijd en ruimte. En dus universeel, want het komt van universum, het heelal. De God van het heelal, de eeuwige God dus. Eeuwig komt van olam en olam wordt ook vertaald met wereld. De God van de hele wereld, de eeuwige God. Dat de eeuwige God, de Heere, Jehovah, zijn naam wordt erbij genoemd. De schepper van de einden der aarde. Heeft de aarde dan einden? Nou, als je de aarde rekent als het vlak, het oppervlak, dan heeft het geen einden. Want het oppervlak van een bol, zowel als een hol aan de binnenkant, is onbegrensd, uiteraard. Dus dat kan het niet betekenen. Wat betekent het dan wel? Heel gemakkelijk. Einden, namelijk de aarde. De einden zijn de aarde. Oftewel, de aarde is het einde. Of de aarde is de einden, ik weet niet hoe ik dat zeggen mag. Maar de aarde is het einde van de schepping en van de hemelen dus. Hij is dus de schepper van de einde, namelijk de aarde. En die Heere, die schepper, die wordt nog moede, nog mat. Maar moede en mat is uiteraard hetzelfde. Een synoniemia heet zoiets. Twee synoniemen. Hij wordt nog moede, nog mat. Hij wordt niet vermoeid. Hij slaapt niet. Er gaat niks aan hem voorbij. Zijn aandacht wordt niet afgeleid. Hij is altijd attent. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, dat kunnen wij niet doorgronden, maar er staat, er is geen doorgronding van zijn verstand. Ja, dat komt doordat ons verstand tekort schiet. Uiteraard, dat ligt niet aan hem, dat ligt aan ons. Dat ligt aan ons gebrek. Daarom is God niet met de mens te vergelijken, of met iets uit deze schepping, want in deze wereld is alles vergankelijk, gaat alles voorbij, enzovoorts. Maar Israël zegt, mijn recht gaat van mijn God voorbij, of aan mijn God voorbij, want het is hetzelfde. Maar dat is uiteraard niet het geval. Het gaat niet aan hem voorbij. Maar God bemoeit zich niet met iedereen. En dat is wat de volgende versen zeggen. Hij is niet vermoeid. En dus, vers 29, hij geeft de moeden kracht. Hij is niet vermoeid, maar degenen die vermoeid zijn ontvangen van hem kracht, omdat hij het nooit is. Oftewel, hij vermenigvuldigt de sterkte, dat is hetzelfde als kracht geven. Hij vermenigvuldigt de sterkte aan dien die geen krachten heeft. Of geen krachten meer heeft, uiteraard. Als onze krachten zijn uitgeput, is het de Heer die krachten geven kan. En die dat ook daadwerkelijk doet. Ja, dat is wat Paulus zegt, hè? Gods kracht wordt in mijn zwakheid, uw kracht wordt in mijn zwakheid volbracht, is de gedachte. De mens schiet tekort, maar God is niet aan zwakheid onderhevig. Dus aan hem gaat niets voorbij, maar wat hij doet en wat hij geeft is voor de moeden. Dat wil zeggen, niet alleen de moeden in het algemeen, maar zoals wij weten, zijn het die moeden die de Heere verwachten. Want niet alle moeden worden versterkt, want als dat zo zou zijn, zouden er geen moeden meer bestaan. Maar die zijn er dus wel. Dat is dus de volgende vraag. Welke vermoeiden ontvangen dan die kracht en aan wie vermenigvuldigt hij zijn sterkte? Dat staat in vers 31. Ik loop iets te snel nu. Moest wat inhalen zeker. Maar vers 31. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Dus degene die moede zijn, niet dat niet slechts. Maar alleen degene die moede zijn en die de Heere verwachten. Dat wil zeggen, degene die wachten op de zaligheid van de Heer. En die dat ook zeggen, weet u wel. Op uw zaligheid wacht ik. Nog steeds een schitterende uitspraak, ik weet niet eens waar het staat. Een van de psalmen. Hè? Is het Jacob? Oh, is het ook daar, aan het eind van Genesis? Ja, ja, op uw zaligheid. Ik dacht dat het in de psalm stond. Maar ook wel, denk ik, hè. Nou goed. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Maar wat is de zaligheid van de Heere? Strikvraag. Wat is de zaligheid van de Heere? Ik gebruik het verkeerde vraag voor een woord. Het is de Messias. Hij is de zaligheid. Ja. Ja, is het niet de zegen over de zonen van Jozef, geloof ik, hè? Niet?
Nee, over zijn eigen zonen.
Over zijn eigen zonen. Nou weet ik het weer. Is dat niet bij aan dan, als de slang langs de weg, de ruiten van het paard, en dan is het daar niet? Nou ja, doe er ook niet. Maar in ieder geval, men moet wachten op die zaligheid. Ja, dat doet er nou niet toe. Dat heeft met ons onder niet veel te maken. Genesis 49 vers 18. Nou vooruit. We hebben nou zoveel moeite gedaan. Over dan, hè? Ja, dan had ik hem dus toch uiteindelijk, ja. Ja, natuurlijk, vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Dat is leuk toch dat we het opzoeken? Want het gaat daar inderdaad over onze tegenwoordige bedeling. En als we praten over verberging en het wachten op de Heer in Jesaja 40, gaat het eigenlijk ook speciaal over onze bedeling. Hoewel het een universele waarheid is, natuurlijk, is het een waarheid die heel intensief van toepassing is op onze bedeling. Omdat je kunt zeggen, God verbergt zich altijd. Maar als er een speciale tijd is waarin de Heer zich verbergt, is het onze tegenwoordige bedeling. De bedeling der verborgenheid. En daar gaat het in Genesis 49 ook over. Want er staat, vers 17, dan zal een slang zijn aan de weg. En alle slang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterovervallen. En dat is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Omdat de ruiter op het paard is gewoon Christus. Die komt in heerlijkheid, in majesteit. Maar er is een slang langs de weg, waardoor die ruiter van het paard valt. Dat wil zeggen, van het koninkrijk komt voorlopig niks terecht. De ruiter valt eerst van het paard. Want die wordt in de verzenen gebeten. Dat is een beeld van de kruisiging uiteraard. De hiel van het zaad der vrouw enzovoorts. Dat wil zeggen, het koninkrijk zou komen, maar het wordt eerst tegengehouden onderweg. Vanwege die slang en het zaad van de slang enzovoorts. Want het zaad van de slang zou het zaad van de vrouw de verzenen vermozzelen. En hier is de slang langs de weg die bijt in de hiel van het paard. Nou, dat heeft allemaal te maken met de kruising, vertelt nou wat vlug. En het niet komen, nog niet komen van het koninkrijk. Dus is de volgende zin, op uw zaligheid wacht ik, heren. Ja, dan moet je nog even wachten dus. Want de ruiter is van het paard gevallen. Dan moet je even wachten tot hij er weer op zit en het paard weer beter is enzovoorts. En dan komt hij alsnog. Dat is een onderbreking dus. En dus, nou dan wachten we nog even. Als het nog lang duurt, zei mijn vader dan. Als het nog lang duurt, wachten we nog even. Ja, dat staat hier dus ook. En verder gaat het dan met Gad. Dus de hele zegen aan Gandan. Dat is ook inderdaad zo, ja. Maar het is een waarheid die natuurlijk overal in de Bijbel naar voren komt. We moeten de Heere verwachten. En dat staat dus in Jesaja 40. Want er stond in vers 30, dat mochten we niet overslaan. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Dat betekent natuurlijk dat ze zijn jong en ze menen kracht te hebben, maar het gaat toch verkeerd. Zij worden namelijk ouder, dat is het eigenaardige van jongelingen. Die worden vanzelf ouderlingen. En ze worden toch moe en mat op een gegeven moment. Zij zullen namelijk zeker ooit een keer vallen. En dat staat in contrast met vers 29, want in vers 29 staat, hij geeft de moed een kracht. En toen was de vraag, aan wie dan? Want niet alle moeder, want er zijn jongelingen die krachtig zijn, maar ze verliezen hun kracht, ze vallen toch. Zij ontvangen dus niet die kracht. Wie ontvangt het dan wel? Welke moeder ontvangen dan kracht? En dat zegt vers 31, het hoogtepunt eigenlijk van dit schriftgedeelte. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ja, zullen de kracht vernieuwen. Zij, de Heer zal aan hen zijn sterkte vermenigvuldigen. Zij doen dat niet zelf, maar de Heer doet dat aan hen volgens vers 29. Hij geeft de moed en kracht. Namelijk, die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. En die zullen zelfs zoveel kracht ontvangen, dat ze kunnen vliegen. Ja, als je maar snel genoeg met je armen kunt wapperen, dan kun je vliegen. Dat is een helikopter, zal ik maar zeggen. Hè? Maar dat moet wel heel snel, hè? En zo snel kunnen we niet, daar zijn we niet sterk genoeg voor. Maar hier staat, die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen, want de Heer zal zijn sterkte aan hen vermenigvuldigen, volgens vers 29. En zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden, aangezien dat niet letterlijk is, uiteraard. Is het dus overdrachtelijk en de vleugelen spreken dan over geestelijke dingen. En dan weet je hoe ze vernieuwd worden. Want het vernieuwen waardoor zij vleugelen krijgen gelijk de aarde wil zeggen dat ze van vlees geest worden. Of beter is het te zeggen dat ze van ziel geest worden. Maar dat is niet voor iedereen even begrijpelijk. Maar dat is de gedachte. Dat spreekt over wedergeboorte. Maar daar ging het hele hoofdstuk al over. Daar hadden we het al over naar aanleiding van het eerste woord van dit hoofdstuk. Troost namelijk. Wedergeboorte was dat. Afleggen van het oude en daarna het nieuwe aandoen. Zij zullen dus de kracht vernieuwen, ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. En bovendien, deze uitdrukking, ik heb het al gezegd, is speciaal van toepassing op onze bedeling, waarin men op de Heere wacht. Terwijl hij vernederd was. Hè? En voor ons geldt in elk geval dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, of anders dat we al in de hemel gezet zijn, dat we wedergeboren zijn. En wel naar boven geboren zijn, om het dus anders te vertalen. En beter te vertalen, hè. Dat we naar boven geboren zijn en inderdaad een hemelse bestemming hebben. Dat is wat hier staat. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moeder worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Dat komt omdat ze gedronken hebben van het water des levens. En dus zullen ze geen dorst meer hebben. En ze hebben gegeten van het brood des levens. Dus hebben ze nooit meer honger. Kortom, dit is allemaal een uitdrukking van eeuwig leven. Met een klein beetje nadruk op de hemelse positie daarvan. Maar dat is een klein beetje nadruk. Want de algemene waarheid is gewoon dat iemand die wedergeboren wordt, wordt een nieuwe schepping. En dat heet nou eenmaal geest. En het wordt uitgebeeld in de symboliek als met vleugeltjes in de hemel vliegen. Niet meer gebonden aan de vergankelijkheid van de oude aarde. Dus zwevend erboven. Dat spreekt nou niet in de eerste plaats meteen over hemelsburgerschap. Maar het spreekt over het burgerschap van een nieuwe schepping en dus van het nieuwe Jeruzalem, wat tot nog toe slechts in de hemel is. Maar daar laten wij het eerst maar weer even mee. En toch is het mooi, hè? We doen het wat langdradig, maar nou, we doen het wat uitgebreid, hè? We doen het wat breed. Maar het geeft er wel wat meer dimensie aan. Een beetje meer diepte. We hebben tijd zat, hè? Ja, volgende week zijn we hier weer. Ja. We zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het geweldige voorrecht dat we uw woord mogen leren verstaan en dat u de dingen die in u verborgen waren hebt willen openbaren, speciaal ook aan ons. We danken u, Vader, dat wij uw geest hebben ontvangen, de geest des Heren. Die de dingen kent die in u zijn en die aan ons geopenbaard worden. We danken u, Vader, dat we uw woord mochten openen. We mochten lezen over zoveel dingen die voor de wereld volkomen duister zijn, maar die voor ons licht geworden zijn, omdat we ze mogen lezen in uw woord, omdat we ze mogen leren verstaan, omdat we uw woord mogen onderzoeken en daardoor mogen komen tot kennis van u en ook dus kennis van uw wereld en uw schepping. We danken u, Vader, dat we mogen weten getrokken te zijn uit de vergankelijkheid van deze oude wereld en uit het duister. En dat u ons geplaatst hebt in het licht van de nieuwe schepping. En we danken u, Vader, dat we in Christus inderdaad nieuwe schepselen geworden zijn. Dat wat ons betreft het oude voorbij is, omdat we deel hebben gekregen aan het nieuwe, het onvergankelijke leven. Wij danken u dat we ons daarmee mochten bezighouden, ook deze morgen. En we willen u vragen, Vader, wilt u ons nabij zijn, ook het verdere van deze dag? Wilt u deze woorden aan ons zegenen, omdat we ze ons zouden eigen maken? Dat we ze zouden opnemen in ons hart en ons daarmee zouden verblijden, ons daarmee zouden voeden en daardoor zouden opgroeien tot meerdere kennis van u en tot geestelijke wasdom. Wij danken u, Vader, dat u dat doen wilt uit de rijkdom van uw genade. Amen. En zo zijn wij terechtgekomen in Jesaja 41. Jesaja 41, waar staat: zwijg voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen, laat ze toetreden, laat ze dan spreken, laat ons samen ten gerichte naderen. Waarna weer enige vragen gesteld worden. Op de bekende wijze, vragen die we wel vaker tegenkomen zo in de profetie en die we ook min of meer zo tegenkwamen in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 40. Eigenlijk is het zo dat de gedachtegang van hoofdstuk 40 wordt voortgezet, waarbij immers gevraagd werd wie de schepping gemaakt heeft eigenlijk, als ik het nog heel vlug zeg. Want daar ging het om, wie heeft dit gedaan, wie heeft dat gedaan, kortom, wie is de schepper? En daarover gaat het ook verder in hoofdstuk 41, waar dat overigens meer speciaal gericht is tegen de heidenen. In het eerste vers staat: zwijg voor mij, gij eilanden, laat de volken de kracht vernieuwen. Dat zijn uitdrukkingen die verband houden direct met het voorgaande, want eerst wordt aan bepaalde volkeren het zwijgen opgelegd. Er staat wel: zwijg voor mij, gij eilanden, waar we weten allemaal dat eilanden niet praten kunnen. Dat is duidelijk. Dus het gaat niet om de eilanden zelf, maar het gaat om degenen die daar wonen. En dan zijn we er alweer middenin, het taalgebruik van de Bijbel uiteraard. Want ik wijs het dan maar weer eens op, dat als je een woordenboek neemt en zo'n woord opzoekt, dan leer je heel wat over zo'n woord, maar niet over wat het betekent in het zinsverband. Want er mag dan eilanden staan, maar in ieder geval zijn dan toch de bewoners van die eilanden bedoeld en niet die eilanden zelf. Waar dan nog bij komt dat het begrip eiland, maar dat is nog een ander verhaal, dat het begrip eiland betekent eigenlijk een verland, een land wat gelegen is aan de kust, namelijk kustlanden is het. Het woord heeft in de loop der tijden zijn betekenis gewijzigd, of althans is van betekenis gewijzigd. Want eiland veronderstelt kustland, en dat is in het Nederlands eigenlijk nog zo, al verstaan wij er tegenwoordig onder dat het een land moet zijn dat helemaal omgeven is door de zee. Maar uiteindelijk zijn alle landen dat natuurlijk, hè. Maar eilanden heeft dan de betekenis ook niet zozeer van kustlanden, maar van verre landen. Zover dat ze liggen aan de zee. En ook via de overdrachtelijke betekenis kom je bij de betekenis van verre landen. Want de zeeën staan immers voor de volkeren, zodat de eilanden of de kustlanden de uitdrukking is voor in ieder geval heidense volkeren. En dat laatste is eigenlijk het belangrijkste. Vandaar dan ook dat van Israël gezegd wordt dat het van verre, van de eilanden der zee, zal terugverzameld worden. Het kunnen letterlijke eilanden zijn, maar natuurlijk kan dat. Maar de gedachte is eigenlijk alleen dat Israël verstrooid is onder de heidenen. En dat het vanuit die verre heidense landen terugverzameld zal worden ooit. En dat moet je dus altijd bedenken bij het begrip eilanden. Het zijn gewoon verre landen. Landen die helemaal gelegen zijn aan het eind der aarde, oftewel aan de kust. Zwijgt voor mij, ze moeten de mond houden. En dat moet omdat het nou eenmaal gebruikelijk is dat in de rechtszaal stilte heerst. En daarover gaat het namelijk hier, want het gaat over recht spreken. Laat ons samen ten gerichte naderen, staat aan het einde van het vers. En daarom moeten ze zwijgen, want er komt een rechtszaak. Dus deze verre heidense landen moeten zwijgen, waarbij staat: en laat de volken de kracht vernieuwen, laat ze toetreden, laat ze dan spreken. Die volken die dan de kracht vernieuwen zijn ongetwijfeld diegenen uit het voorgaande vers, uit hoofdstuk 40 vers 31. En die volken zijn dus dan niet heidense volken, maar dat zijn de gelovigen. En meer speciaal is dat dan dus Israël. Zodat ongelovige en gelovige volken verzameld worden. We zullen ongetwijfeld tegen elkaar getuigen. Dus laat de volken, of eigenlijk dan mijn volken, want die strekking heeft de uitspraak. Laat de volken, of mijn volken, de kracht vernieuwen in overeenstemming met het voorgaande vers.